Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het eerste boek van Samuel en daarvan het zevende hoofdstuk. We noemden u 1 Samuel 7.
Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heren op en brachten ze in het huis van Abinadab op den heuvel. En zij heiligden dus zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af, dat de ark des Heren te Kiriat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaren. En het ganse huis Israëls klaagde den Heren achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israëls, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heren bekeert, zo doe de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astarots. En richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. En de kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg en zij dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: verzamelt het ganse Israël naar Mispa en ik zal de Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa. En zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vastten te dien dagen en zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heren gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot een Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen Israëls togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen en zij sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en hij stelde dien tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen Israëls. Want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël. En hij bouwde al daar de Heere een altaar. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanavond met de hulp des Heeren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit 1 Samuel 7. En daarvan naderde versen 5 tot en met 9. We noemden u 1 Samuel 7, de versen 5 tot en met 9. Deze woorden: verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa. En ik zal den Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa. En ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vasten te dien dagen den Heren. En zij vasten ten dien dagen en zeiden aldaar, wij hebben tegen den Heren gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls de Mispa. En toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel, zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot den Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot den Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we vanavond letten op biddag voor het volk. Om dan een ogenblik stil te staan bij vijf gedachten. Ten eerste willen we letten op een vergaderd volk. In de tweede gedachte stilstaan bij een bevreesd volk. In de derde plaats te letten op een biddend volk. En in de vierde gedachte stil te staan bij een offerend volk. In de vijfde gedachte bij een verhoord volk. We noemden u dus biddag voor het volk. Vijf gedachten. Ten eerste een vergaderd volk. Ten tweede een bevreesd volk. Ten derde een biddend volk. Ten vierde een offerend volk. En ten vijfde een verhoord volk. En een iegelijk deed wat recht was in zijn oog. O, u hebt het over vandaag. U hebt het over het wereldgebeuren wat we waarnemen als we het nieuws volgen. U hebt het over de ontwikkelingen van, nou ja, misschien de achterliggende 10 of 20 jaar. Weet u waar ik het over heb? Ja, natuurlijk heb ik het ook over vandaag, dat begrijp je wel. Maar ik heb het over de geschiedenis van het volk van Israël. Na Jozua. Dus de richterentijd. En dan lezen we steeds dat droeve refrein en een iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. O, die rechte godsdienstbetrachting, die werd onder het volk van Israël nauwelijks meer gevonden. Natuurlijk, er was een overblijfsel na de verkiezing van Gods genade. Dat is er altijd geweest. Dat zal er altijd blijven ook, tot op de jongste dag. Maar het overgrote deel van dat volk van Israël, dat was van de Heere afgeweken. Ze dienden de Baal als Astarte. En de Heere die had een oordeel over dat volk heen gelegd. En dat was niet voor het eerst. Dat was al vaker gebeurd. En als er dan weer sprake was van een terugkeer tot den Heere, een zich bekeren, dan verloste de Heere dat volk weer van die vijanden en dat door de hand van verschillende richters. En nu in de tijd van Samuel, wordt het weer waargenomen dat dat volk was afgeweken van de zuivere godsdienst. En dat laat de Heere niet ongestraft toe. Dan zijn daar weer de vijanden. En in de tijd van Samuel waren het de Filistijnen. Israël werd door de Filistijnen onderdrukt. De Filistijnen hadden steden en grondgebied van het volk van Israël, dus van het beloofde land, in bezit genomen. Zij hadden hun godsdienst aan het volk van Israël opgelegd. En dat volk dat boog zich voor de Baal en de Astarte. En juist in die tijd heeft de Heere Samuel geroepen als richter. Ja, maar wat kan nou een zo'n richter? Wat kan nu Samuel uitrichten tegen die grote vijandige overmacht van de Filistijnen? Want ja, als ik aan de kinderen vraag, geef eens met een paar woorden weer, wat is dat nou voor een man geweest, Samuel? Dan zeg je, ja, dat was een man die de Heere vreesde en hij was zeer zachtmoedig van karakter. Ja. Een heel zachtmoedig mens. Wat moet nou zo'n zachtmoedig mens dan toch uitrichten? Tegen die overmachtige vijanden. Kijk, als ik Simson in herinnering noem, roep bij de kinderen, dan kunnen ze zich nog wel wat bij voorstellen. Want die man had reuzenkracht. En die sloeg met een ezelskinderbak 1000 Filistijnen dood. Maar Samuel? Nee. Samuel zouden we dat niet zien doen. Wat moet hij nou toch uitrichten? Tegen zo'n overmachtig volk. Maar weet je, Samuel had een heel machtig wapen. Wat was dat voor een wapen dan? Dat waren zijn gevouwen handen. En zijn gebogen knieën. Gebed. Dat was een wapen. Daar konden de vijanden niet tegen op. En dan lezen we in het tweede gedeelte van het tweede vers. En het ganse huis van Israël klaagde den Heere achterna. O, die onderdrukking, hè. Die onderdrukking door die Filistijnse macht, dat had het volk tot nadenken gezet. De nood heeft hen uitgedreven tot God. En er werd gebeden. Gebeden. Door Samuel, maar ook door anderen. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk. Hij en anderen meer riepen tot den Heer. Samuel en anderen riepen tot God. Dat volk dat nam het voorbeeld over. Ze riepen tot God en het ganse huis van Israël klaagde den Heere achterna. Dan vond een bekering plaats. En dan zouden wij misschien zeggen, ja, dat zal ja, onder de druk van de onderdrukking van de Filistijnen, zal het wel een uiterlijke bekering zijn geweest. Nou ja, zouden we vandaag dan nog maar eens een uiterlijke bekering waarnemen? Wat zouden we met een uiterlijke bekering van land en volk al blij zijn vandaag? Niet waar? Net zoals daar in Nineveh op de prediking van Jona. En we weten het wel, een uiterlijke bekering, dat is niet genoeg. Maar toch geeft de Heere over een uiterlijke bekering zijn goedkeuring. En of het dan in het hart van die Israëlieten een uiterlijke bekering is geweest, of dat het nu werkelijk opkwam uit de tere vrezen van de Heere, nou, dat laten we dan in het midden, want het zal bij de een zus geweest zijn en bij de ander zo. En nu gaat Samuel dat volk op de proef stellen. We lezen in vers 3 dat hij zegt: tot het ganse huis Israëls, indien gij lieden u met uw ganse hart tot den Heere bekeert. Oh, hij ziet dat volk klagen, hij hoort ze klagen, hij ziet ze tot de Heere roepen en dan zegt hij: indien gij lieden met uw ganse hart u tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astaroots, en richt uw hart tot den Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Zegt Samuel tegen dat volk: laat het eens zien. Laat het nu eens zien dat je het meent. Laat het nu eens zien dat het je werkelijk om de Heere te doen is. En als het je werkelijk om de Heere te doen is, dan zal de Heere zich niet onbetuigd laten. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Wat heeft dat volk nu met die oproep van Samuel gedaan? Nou, ze hebben naar hem geluisterd, want we hebben gelezen in vers 4, de kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroots weg en zij dienden de Heere alleen. Nou, dat is mooi, dat is bijzonder. Dat is bijzonder, dan zal het best wel goed komen. Dan zal de Heere daar zijn goedkeuring aan geven. Weet u wat Samuel weet? Dat de vijand erop af zal komen. Zo is het toch in het leven van de kerk van vandaag ook. Als er nu toch onder ons zijn die iets mogen beoefenen van die tere vrezen Gods, ja, hier uitgestort in het hart, dan weten we toch ook dat de vijand daarop af komt, dat de Satan erop afkomt. Daarom roept Samuel in dat vijfde vers dat volk samen, vergaderd, het ganse Israël naar Mispa. Ik zal den Heere voor u bidden. Die uiterlijke of die innerlijke bekering. Dat volk dat moest samen worden gebracht. Daarbij Mispa. Dat volk dat moest blijk gaan geven van hun oprechte verootmoediging. En dan lezen we in het eerste gedeelte van het zesde vers. En ze werden vergaderd te Mispa. En ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. Wat blijkt daar? Wel, daar blijkt dat ze het menen. Daar blijkt dat ze het menen. Ze schepten water en ze goten het uit voor het aangezicht des Heren. Dat is nou een teken van diepe verootmoediging. Dat is een teken van het oprechte berouw. Dat uitgieten van dat water, dat is eigenlijk belijden. Ik leg voor u mijn weg en mijn wandel bloot. Zo in afzondering van de Heer. En dan staat erbij, en zij vaste te dien dagen. Dan gaat dat volk, dat gaat hun hart uitstorten voor de Heer. Dan gaat dat volk hun zonden bekennen en belijden aan de Heer. Hoor maar. En ze zeiden aldaar, wij hebben tegen den Heer gezondigd. En dan de vraag, is er nou vanavond ook één geweest, vanmiddag of vanavond, die dat voor Gods aangezicht heeft beleden? Wij hebben tegen den Heere gezondigd. Kijk, als we nou die gestalte mogen beoefenen, dan is het vandaag echt een boete en een bededag geworden. En dat geeft rust. Rust aan die voeten van die hoge God. Dan mogen ze ervaren dat de Heere zijn oog met welgevallen op de zulke laat vallen. Daar heeft de Heere nu een welbehagen in. En daar gaat hij blijk van geven in het leven van zijn volk. Nee, dan moeten we maar niet vragen hoe lang dat zo'n gestalte dan duurt. En hoe lang dat ze die zoetheid mogen vasthouden. Want dat is de ene keer kort. En dat is de andere keer lang of langer. Maar één ding is zeker. De vijand komt erop af. En de tweede gedachte die hebben we genoemd. Een bevreesd volk. Oh, wat is het een voorrecht als een volk leidslieden mag hebben die de Heere vrezen. Samuel, hij was de door God geroepen richter, de ziener, de profeet, om dat volk te leiden. Eén ding was zeker, Samuel heeft dat volk niet kunnen bekeren. Want een mens bekeren, dat is Gods werk. En toch mocht Samuel het middel zijn in Gods hand. Een gezonden richter, een geroepen profeet. En dan lezen we vervolgens in het tweede gedeelte van dat zesde vers. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. De vruchten die kwamen openbaar. Als de vruchten openbaar komen, dan kan de Satan dat niet hebben. De afgoden zijn opgeruimd. Nee, die hebben ze niet even in een hoek gezet om ze later weer uit de hoek te halen. Die zijn opgeruimd, die zijn weggedaan. En als de Satan dan ziet dat de afgoden zijn weggedaan, zijn opgeruimd, dan laat hij dat er niet bij zitten. Een reformatie onder het volk. Een biddag bijeenroepen, omdat je wilt belijden aan de Heere dat je gezondigd hebt en dat je zondaar bent. Daar komt de duivel op af. En dan lezen we in het eerste gedeelte van het zevende vers. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa. Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Dat leger van de vijanden, dat gaat zich groeperen vlakbij waar Samuel dat volk van Israël samen heeft geroepen. O, dat wapengekletter, dat is reeds hoorbaar. De vijanden. Ze gaan en ze willen dat volk aan gaan vallen. O, dat volk van God ook vandaag, dat weet ervan, hè? Dat stierenheer uit Bazan. Dat muitgespan, dat heeft mij ten prooi verkoren. En dat zijn sterke vijanden. Ja, wat gaan die vijanden dan doen? Ja, die willen twijfel gaan zaaien. Twijfel zaaien in het hart van Gods kerk. En die vijanden die worden in de beleving van dat volk zo groot. Dat leger dat wordt zo machtig dat er in hen geen kracht is tegen die grote menigte. De duivel en zijn muitgespan. Dan gaat hij de zonde voorstellen. Dan gaat hij die ziel aanklagen bij de Heeren. Hij gaat proberen om in te spelen op de zwakke plekken bij dat volk van God. O, als hij de kans zou krijgen en elke kans benut de vijand om dat volk weer terug te trekken over de grens van de afgodendienst. En als dat volk vanwege de zwakte van het zondige vlees in de zonde valt. Zie je wel? Er is niks van God bij. Het is allemaal eigen werk. De vijanden van de kerk. En hier zien we het leger van de Filistijnen steeds groter worden, wat zich groepeert rondom het volk van Israël. En wat lezen we dan? Zo vreesden zij voor het aangezicht van de Filistijnen. Wat moet dat volk nou beginnen? Dat volk van Israël. Klein, zwak van moed, geen wapens te hebben in de strijd. Of toch wel? Ja, toch wel. Want we hebben in het begin gezegd dat Samuel een machtig wapen had. Weet je het nog? Gevouwen handen en gebogen knieën. Dan vinden we hier in de derde gedachte een biddend volk. Wat gebeurt er? Wel, we lezen dat dat volk naar Samuel komt. En dat volk dat vraagt of dat hij wil bidden. We lezen dat in het eerste gedeelte van het 8e vers. En de kinderen Israël zeiden tot Samuel: zwijg niet van onze tweeën, dat gij niet zoudt roepen tot den Heere, onze God. Ze komen naar Samuel en ze vragen: Samuel, wilt u voor ons bidden? Ja, maar kon dat volk dat zelf niet aan? We hebben toch gezien dat ze zich bekeerd hebben en we hebben gezien dat ze hun zonden voor de Heere hebben beleden. Dat kleed van ootmoed, dat hadden ze aan. Als er dan toch iets van die tere vrezen Gods in je hart is uitgestort, dan kun je toch bidden tot een Heere. Maar geloof maar, dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben geroepen tot God. Maar, en misschien is er vanavond wel een, die dat beseft, niet te kunnen bidden zoals het behoort. In te leven een onwaardige bidder te zijn. En als je dan je oog naar binnen moet richten, als het gaat over je gebedsleven, dat je ervan uit moet roepen, ik kan niet bidden en daarom heb ik een voorbidder nodig. En ik heb ook geen grond waarop dat de Heer in mijn gebed, als ik het een gebed zou kunnen noemen, zou verhoren. Dus, het is niet vreemd dat dat volk hier naar Samuel komt. En tegen hem zegt en aan hem vraagt, wilt u voor ons bidden? Dat is de vraag van een mens in nood met een ingeleefde onwaarde en zo een heeft een voorbidder nodig. Hebben we al een voorbidder nodig gekregen? Omdat we ingeleefd hebben dat we zelf niet kunnen bidden. Ja, dat is waar. Dan moet eerst de nood hoog geworden zijn voordat die voorbidder noodzakelijk wordt. En dan moet ik eerst mijn verdiensten kwijt uit mijn bekering. En mijn verdiensten uit mijn bekering raak ik kwijt als ik moet ingaan leven dat God in mijn leven om zijn recht komt. Want dan raak ik al mijn verdienstelijkheden kwijt. En hier is een volk. Dat komt tot Samuel. En dat zegt, zwijg niet van onze tweeën. Eigenlijk komen ze daar bij Samuel terecht. En dan zeggen ze, we hebben niks anders als lege handen. Lege handen. Niets, maar dan ook niets, hebben wij om de Heere voor te houden. Ja, het enige wat we hebben. Dat is een hemelhoge schuld. En daarom het oordeel waardig. Hier, als die mannen van dat volk van Israël nou bij Samuel komen, dan zien we daar eigenlijk iets van die gestalte van die tollenaar in die gelijkenis. En dan kennen de kinderen die gelijkenis wel van die fariseer en die tollenaar. Die beiden die gingen op naar de tempel, zegt de Heer. Ja, en die fariseer, oh ja, de rug recht. En zo naar binnen, voor in de tempel een plaats gezocht. Maar die tollenaar, nee, die ging niet naar voren. Ja, hij ging wel net door de deur heen. Maar hij bleef, je zou bijna zeggen, met zijn rug tegen de muur staan, vlak naast de deur. En die fariseer, oh, die heeft zijn ogen opgeheven naar de hemel en zijn handen omhoog gestoken. En die tollenaar? Weet u wat die tollenaar met zijn handen heeft gedaan? Daar heeft hij twee vuisten van gemaakt. En met die twee vuisten heeft hij zichzelf op de borst geslagen. O God, wees mij zondaar genadig. En of hij dan die fariseer heeft horen bidden, dat weten we niet. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk die andere mensen. Of gelijk die tollenaar. Maar die tollenaar, die durfde zelfs zijn ogen niet op te heffen naar de hemel vanwege zijn ingeleefde onwaarde. En toch, een ziel die zonder God niet kon. Een ziel die niet kon zonder Gods genade. Een ziel die niet kon zonder Gods hulp. Een ziel die niet kon zonder Gods verlossing. Vervolgens lezen we hier in het tweede gedeelte van het 8e vers. Dat volk het zegt. Opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. O, zie je. Hier heeft dat volk nu die priesterlijke bediening nodig van Samuel. Ze hebben een voorspraak nodig. Een voorspraak bij die hoge, bij die heilige God. En dan hebt u het al begrepen natuurlijk. Dat Samuel hier een type is van Christus. Als die grote voorbidder. In de hemel. Type van Christus. O, dat gebed van dat volk, dat zal God nooit aangenaam zijn. Of het moet door Christus in het hart zijn gelegd. Het moet door de geest van Christus in het hart zijn gelegd. Beseffen we dat we nooit een gebed kunnen bidden wat door God verhoord wordt, zonder dat God die bidder aanziet in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat besef om te dragen, dat is veel meer dan aan het einde van ons gebed te zeggen, om Christus wil, amen. Dat begrijpen we wel, toch? Hem nodig te krijgen. Ja, dat is een les die nodig is in mijn leven om te leren. Wat proberen wij voor reukwerk in ons gebed te leggen? Om het aangenaam te maken voor de Heer. Misschien mooi gevormde zinnen. Of misschien wel verdraaiing van mijn stem. Of misschien wel proberen om zo lang mogelijk te bidden. Misschien denken we dat dat het reukwerk is wat mijn gebed aangenaam maakt voor God. Maar weet u, daar kan de Heere niks mee. De enige pleitgrond waarop dat God het gebed van een zondaar verhoort, is het reukwerk wat Christus heeft gebracht. In de vierde gedachte letten we op een offerend volk, maar we zullen eerst gaan zingen. Zingen van Psalm 50, de versen 5. En 6. Nooit klaagde ik het u, indien ik honger had, want de aarde is mijn en al wat zij bevat. En het 6e. Roept in de nood tot mij, uw God en Heer. Wat er volgt in de versen 5 en 6 van de 50ste psalm. Als Samuel die overmacht ziet groeien, weet u wat hij dan beseft? Dat er geen verlossing mogelijk zal zijn zonder een offer. We lezen in vers 9a. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. Een melklam. Wat is dat voor een lam? Nou, dat is zo'n klein lammetje wat in het voorjaar in de wei dartelt. En zonder het moederschaap niet kan. Want het heeft de melk van de moeder nog nodig. Zo'n melklam neemt Samuel nu. Slacht het en hij offert het. Geheel staat er. Er moest een offer, er moest een brandoffer geofferd worden voor de zonde van het volk. Dat heeft hij beseft. En dan de vraag of dat wij dat vandaag ook beseffen. Want u en ik, jij, wij hebben een lam ten brandoffer nodig. Wij hebben het lam nodig. Het lam waar dat melklam van Samuel nu een voorbeeld van was. Het lam was Christus. En hij heeft het zelf gezegd, dat hij een voedsterling was, een voedsterling, in de schoot van zijn vader, spelende in de schoot van zijn vader. En nu heeft Christus zich als het lam Gods overgegeven als een brandoffer. En hij heeft zichzelf geheel geofferd. Gods recht eist voldoening voor de zonde. Gods recht eist verzoening door voldoening, door betaling. Vergeving zal niet kunnen plaatsvinden voordat er betaling in de weg van de verzoening is gebracht. Betaald en dan verzoend. En hoe zou Gods volk dat nu kunnen? Hoe komt dat volk zich aan de weet? Ja, als een schuldig volk. Dus van hun schuld kunnen zij geen schuld betalen. Nee. En God zal de schuldige geenszins onschuldig houden. Nee, er is geen onrecht als de Filistijnen, dat machtige leger, dat volk van Israël ten onder zal gaan brengen. Want dat volk dat heeft van zichzelf geen enkele verwachting meer. Dat volk, ja, dat heeft wel dat boetekleed aangetrokken. En daar roept het het als het ware mee uit. Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat de mispa, waar ze water hebben geschept en dat hebben uitgegoten. Heere, ik leg voor u mijn weg en mijn wandel bloot. En wat is dat voor een weg geweest? En wat is dat voor een wandel geweest? Een weg van zonde en een wandel van ongerechtigheid. Kennen wij ook zulke mispa's? Waar we als doemwaardige zondaren voor God in het stof terecht zijn gekomen. En wat een wonder gaat zich daar dan voltrekken, hè? Daarbij Mispa. Daar ligt een schuldig volk voor God op de knieën. Daar is een voorbidder werkzaam. En Samuel riep tot den Heere voor Israël. En samen met zijn woorden stijgt de rook van dat geofferde lammetje op naar boven. Daar ziet God zijn volk aan in Christus. Daar ontfermt God zich op het gebed. In de weg van het wonder. Gaat de Heere dan de uitkomst schenken? Die vijfde gedachte, die hebben we genoemd. Een verhoord volk. Staat er te lezen in het laatste gedeelte van het negende vers. En de Heere verhoorde hem. Dus de Heere verhoorde het volk in Samuel. In het gebed van Samuel. Daar is het waar geworden. En roept mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. O Israël heeft daar geroepen vanuit de benauwdheid. En de Heere hoorde en de Heere verhoorde. Op grond van dat gebrachte offer geeft God verlossing. De Heere die treedt zelf aan de spits. Als dan de rook van dat offer nog steeds naar boven kringelt, dan ontbrandt de Heere tegen de Filistijnse vijanden. We lezen in het tweede gedeelte van het tiende vers. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. Hoe moeten we dat verstaan? En de Heere donderde. Wel, die Filistijnen die hebben een geluid gehoord. Alsof dat de Heere vanuit de hemel met een grote, zware donder hen zou gaan verpletteren. Dat woordje, de Heere donderde. Dat heeft iets in zich van trillingen. Het lijkt wel alsof dat de aarde, bij dat geluid wat ze hebben gehoord, het leek wel alsof dat de aarde beefde. En ze zijn alle verschrikt geworden. Zo verschrikt, dat dat leger van het volk van Israël, wat daar ongewapend in Mispa bijeengekomen is, dat door God verschrikte leger van de Filistijnen kon verslaan. Ze kregen de overwinning. Het volk van Israël. Ja. Ze kregen de verlossing. Maar de eer niet. Waarom niet? Wel, die eer die komt God toe. Dat volk van Israël, dat heeft mogen verstaan, ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, dat zij u bekend. Daar is een wonder van de Heere gebeurd. Op het noodgeschrei deed ik grote wonderen. Dan neemt Samuel een steen. Steen komen we wel vaker tegen. In de geschiedenissen van de Bijbelheiligen, denk maar aan Jacob bij Bethel. Neemt Samuel een steen en die zet hij rechtop. En die geeft hij een naam. Eben-Ha-Ezer. Steen der hulpe. Als een gedenkteken van die gebedsverhoring, als een gedenkteken van de grote verlossing die de Heere daar gestalte heeft gegeven. Bij het zien van die steen, ook jaren later, mag de levende kerk het wel uitroepen. Hij is wonderlijk van raad. En hij is groot van daad. Het was biddag, daarbij Mispa. Dat volk dat lag op de knie. Samuel, die bad voor dat volk. De Heere heeft zich niet onbetuigd gelaten. Is het voor ons vandaag al biddag geworden? Was het vandaag voor u en voor mij en voor jou een dag van, niet alleen van afzondering, te midden van het rumoer van de wereld, zomaar midden in de week. Maar was het ook een dag van verootmoediging? Hebben wij die vreemde goden uit ons leven nu al weggedaan? Ja, maar wij hebben toch geen Baal en geen Astaroth. Ja, we hebben meer afgoden dan we denken. En dan moeten we ook nog aan ontdekt worden, ook. Laat dan dat eeuwige belang. Want we hebben maar één ziel, hè. En in die ziel heeft de Heere de eeuwigheid ingelegd. En het kan elk ogenblik, dat hebben we weer gezien in het midden van de gemeente. Kan elk ogenblik eeuwigheid worden. Zouden we dan die afgoden waarvoor we ons buigen, net als dat volk van Israël, niet wegwerpen? Dan mag dan dat eeuwige zielenheil zwaarder gaan wegen in ons leven dan alle tijdelijke genietingen die we ons denken te kunnen en te mogen veroorloven. Weet u welke les dat er ook in ligt? Dat buiten Christus geen enkel mens tot God kan naderen in het gebed en verhoord zal worden. Samuel moest dat melklam offeren. De Heere die heeft zijn eigen zoon gegeven. En Gods zoon die heeft zichzelf als het lam gegeven. Hebben we dat plaatsje aan zijn voeten al in mogen nemen? Heb ik hem niet alleen al nodig gekregen, maar ook al leren kennen? Want buiten Christus is God een verterend vuur. En een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. En weet u waar we mee willen gaan eindigen? Wie zijn ongerechtigheden verlaat, die zal barmhartigheid geschieden. Amen. Onze slotzang kunt u vinden in het 5e vers van de 42e psalm. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En wat er volgt, het vijfde vers van de 42e psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.